En vandaar die vertaling. Niet om het zo kloppend te maken, maar ze hebben het echt niet anders gezien. Maar de gedachte is dat zoals Mozes naderde tot de Heer met ongedekt aangezicht en daarna een beeld van de Heer werd. Hij begon namelijk ook te fosforiseren of weet zoiets, licht uit te stralen en dat soort dingen. Hè? Zo heet het toch, geloof ik. Of, nou ja. Zo worden wij, wanneer we de Heer naderen met ongedekte harten en aangezichten, naar zijn beeld veranderd. Dat wil zeggen, wij, dat staat er ook in vers 18, wij weerspiegelen dan de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid des Heren straalt namelijk op ons af. Behalve dan, wanneer we bedekking over ons hebben, dan houden we dat tegen. Leven onder de wet houdt namelijk die heerlijkheid tegen. Maar wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, en er staat erachter wat dat betekent, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat is hetzelfde als de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, uiteraard. Want wat zie je in de spiegel? Ja, jezelf, of als je spiegel schuift, je ziet de Heer, hè? Is de gedachte. De heerlijkheid des Heren kun je in die spiegel zien, maar wij worden naar dat beeld veranderd. Wij zijn namelijk die spiegel. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? We worden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Zodat we als het ware het spiegelbeeld van de Heer worden. Hè? Dat is hetzelfde hoor. Een afdruk ervan. Oftewel, wij worden volgens datzelfde beeld in gedaante veranderd. Want vroeger onder de wet en toen niet heerlijk, maar nou onder het nieuw verbond en nou wel heerlijk. En dan staat er ook van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat betekent niet dat we langzamerhand elke dag een beetje heerlijker worden. Als we maar goed ons best doen. En als u dat niet ziet, dan bent u zover nog niet, broeder of zuster. Dat wordt dan gepredikt hoor, al sinds mensenheugenis. Maar ik hoorde laatst dat het de kop weer eens opstak, hetzelfde verhaal. Zo, we moeten langzamerhand steeds beter worden. Dan kun je beter meteen je aansluiten bij de Noorse broeders. Hè? Toch? Die worden elke dag beter, zondigen elke dag minder. Nou, elke week minder en dan elke maand minder, dat begrijpt u waarschijnlijk, hè? Goed. We worden alsmaar beter en beter en aardiger en vriendelijker enzovoorts. Goed. Maar dat staat hier helemaal niet. Het is trouwens ook een onbijbelse gedachte. Wat hier staat is niet dat we steeds heerlijker worden, maar we worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Welke twee heerlijkheden zijn dat? Want zijn er maar twee. Dat is makkelijk, dat blijkt uit het voorgaande hier in 2 Korinthe 3. Die eerste heerlijkheid is nauwelijks heerlijkheid. Dat is namelijk de heerlijkheid van het oude verbond. Daar gaat het toch over? Over de letter dood. Ja, de bediening van de wet was wel een heerlijkheid, maar een beetje slappe heerlijkheid. Dat wel, maar het was heerlijkheid. Maar in het licht, let op de uitdrukking, gebruik het nou als woordspeling, maar in het licht van het nieuwe verbond, oftewel in de heerlijkheid, de geweldige heerlijkheid van het nieuwe verbond, is de heerlijkheid of het licht van het oude verbond nauwelijks licht of heerlijkheid te noemen. Staat daar, dat staat er letterlijk hoor. In vers 7 en 8 en 9 en 10 zelfs. 10 is eigenlijk het hart van het schriftgedeelte. En de gedachte is dan dat wij onder het nieuwe verbond veel heerlijker zijn, aan een veel grotere heerlijkheid delen hebben dan in de tijd onder het oude verbond. Dus wij worden van gedaante veranderd van de heerlijkheid van het oude verbond naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Leeft u al onder het nieuwe verbond? Ja? Nou, dan hebt u daar al deel aan. Niet, dan moet u daar nog deel aan. Dan hebt u daar deel aan. Beter is er niet. Er valt ook niks te verbeteren dus. Trouwens, de mens Gods is volmaakt. En als wij dus in Christus zijn, dan zijn wij volmaakt. En woont in ons al de volmaaktheid der Godheid. Al de volheid der Godheid. Enzovoorts. Er valt niks aan toe te voegen. Wat God gemaakt heeft, verbeteren de mens niet. Denk ik altijd maar. En ik ken er maar één die dacht dat hij wat God gemaakt had, zou moeten verbeteren. En dat was de Satan, dus ik zou zeggen, we zijn in slecht gezelschap als wij denken dat wij die dingen nog moeten verbeteren. Ik weet het wel, ik leg nou wat erg scherpe verbanden, maar zo zit het nou eenmaal. Het is een volstrekt onbijbelse gedachte dat wat wedergeboren is nog verbeterd zou moeten worden. Nee, het zou tot uitdrukking moeten komen. Maar verbeterd worden kan het in elk geval niet. En meer heerlijkheid dan wij nu hebben ontvangen, kunnen we niet ontvangen. Het kan wel meer zichtbaar gemaakt worden, maar het kan niet beter worden. Enzovoorts. En zeker niet op grond van dit vers. Want dit vers spreekt gewoon over de verandering van het oude verbond naar het nieuw verbond. Anders niks. Dat wil zeggen, als de bedekking weg is, nou, dan is die weg. Dan is het licht en lichter kan niet.
En er staat nog bij dat de breedte zelf niet kunnen bomen.
Ook dat. Allemaal dat soort dingen. Daar doe je zelf niks aan. Integendeel, God die gezegd heeft, in de spaafversen verder, dat licht in de duisternis zal schijnen, heeft in onze harten geschenen. Niet zal in onze harten schijnen, zal steeds meer in onze harten schijnen. Zo moet die waan. Heeft in onze harten geschenen. En als het toch donker is van binnen, dan staat er ook bij, dan komt dat omdat we zo graag blind willen blijven. Ja, natuurlijk, dat is ook licht en het is dus reinheid inderdaad. Dat hebben we ontvangen en daarmee uit. Dat kan niet toenemen, het is precies andersom. De oude mens houdt het soms tegen en dat zou je niet moeten doen. De oude mens bedekt het of iets dergelijks. Dat zou niet moeten gebeuren. Maar van toename kan geen sprake zijn. En in ieder geval is het niet dat wat in 2 Korinthe 3 geleerd wordt. Integendeel. 2 Korinthe 3 gaat het niet om gestadig toenemen. Dan zou je, dat zou de leer van de wet zijn. Namelijk zo goed mogelijk onder de wet leven en dan langzamerhand wat beter worden. Dat is de evolutieleer en zo. Ja. Maar dat is het niet. Bijbelse gedachte is gewoon, men komt tot bekering tot de Heer, men roept de naam van Jehovah aan, dat blijkt Christus te zijn. Je kunt dus ook gewoon meteen de Heer Jezus Christus aanroepen, dat kan heel goed. En als dat gebeurd is, dan is dat klaar, dan zijn wij veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En als je zegt dat je nog veranderd moet worden, dan kun je wel zeggen, er zit wel een kern van waarheid in dat we steeds beter moeten worden, maar dan draai je eerst de dingen terug. Dan ben je eerst aan het ontkennen dat we in hem volmaakt zijn. En dan ga je zeggen dat het alsnog meer moet worden. Maar dan ben je zelf toch zo verschrikkelijk moeilijk aan het doen. Want dan ben je eerst aan het ontkennen wat de Heer gegeven heeft. En dan ga je zeggen dat je het alsnog moet terugzien te verwerken. Dat is precies het verhaal van, dat gaat allemaal zomaar niet. Een mens moet uit genade zalig worden en daarmee uit. En daarna moet je niet zeggen, maar dat gaat zomaar niet, want het is een moeilijke weg. En als je één keer dan zalig bent, moet je alsnog. Nee, dat ben je allemaal al voorbij. Er valt niks meer aan toe te nemen. Wat toenemen moest, is al geweest. En wat komen moest en wat beloofd was, enzovoort, dat is allemaal tot stand gebracht. En als je zegt, van een mens moet daarin toenemen, dan kan het alleen omdat je hem eerst wat afgenomen hebt. Als je zegt, een gelovige moet steeds meer ontvangen, dan kan je dat wel zeggen. Er zit wel een kern van waarheid in, maar dat kan je alleen zeggen nadat je eerst het de mens ontroofd hebt en gezegd, ja, maar dat heb je nog niet, dan moet je eerst nog zien te verwerven en dat soort dingen. Ja, dan wel. Dan moet je eerst een boodschap brengen in strijd met de Bijbel, en dan sta je weer aan het begin, dan moet je weer overnieuw beginnen. En dat kan. Dat gebeurt dus ook. Maar dat is een onbijbelse prediking. De bijbelse prediking is dat alles wat wij ontvangen kunnen, hebben wij ontvangen. Namelijk, gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zal zegenen, langzamerhand, als wij goed ons best doen. Nee, daar staat het nog niet. Nee. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke gezegend heeft, dan is het al gebeurd en wij hebben er nu, heeft, hè, tegenwoordige tijd, wij hebben er nu deel aan. Niet we zullen het ontvangen, maar we hebben ontvangen. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Daarna dienen wij het niet te veroveren, wij dienen ons alleen te realiseren dat we dat hebben en daaruit te leven. En een prediking die zegt dat we dat ons moeten verwerven, dat we ons eigen moeten maken, ontkent dus eigenlijk dat we het al ontvangen hebben. En dan wordt de blijdschap weggenomen. Ja, dan worden gelovigen alsnog weer in slavernij gebracht. Het is in wezen precies hetzelfde als dat de gelovige geplaatst wordt onder de wet. Heeft volstrekt hetzelfde effect. Komt erop neer dat hij dan zich moet zien te verbeteren. O goed, in de kracht Gods moet hij zich zien te verbeteren. De Heer zal hem er wel bij helpen enzovoorts. Weet je wel, zo'n prediking krijg je dan. Maar veel bidden, broeder of zuster, dan, hè, Heb maar geloof en vertrouwen, dan komt het wel goed. Nee, zo zit het niet. Het is al goed. Het komt niet goed, het is al goed. Ja, en wat nu niet goed is, wordt in ieder geval niet beter. Dat wat nu niet goed is, wordt in zijn geheel weggenomen. Te verbeteren valt er niks. De hele verbeteringsgedachte is die van het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads en die van zuurdezen. Groter worden, weet u wel, groeien en zo. Dat is allemaal onzin. Te verbeteren valt er niks.
Dat is de aard van omstandigheden.
Ja, het enige wat niet goed kan zijn, dat kan nooit dat wat wedergeboren is zijn. Hè? Dat wat wedergeboren is, is volmaakt. Dus dat kan niet toenemen. Die dingen waar beweging in zit, zijn juist de vergankelijke dingen. En die worden niet verbeterd, die worden weggenomen. Ja, het is een kwestie van goed formuleren. Maar ja, als je dat niet doet, krijg je natuurlijk een chaos. De zogenaamde geestelijke groei, de zogenaamde geestelijke wasdom, is eigenlijk gewoon het resultaat van het wegvallen van de oude mens. Het uitdoen van de oude mens, waardoor het nieuwe openbaar wordt. Maar die openbaring van die dingen is niet hetzelfde als dat die dingen toenemen. Dat mag er zo uitzien, naar menselijke maatstaven, maar het geeft ons niet het recht om het zo te beschrijven, want zo wordt het niet beschreven. Dat wat God ons in Christus gegeven heeft, is volmaakt. Alleen de oude mens is het niet. En daarom zijn we als oude mens geneigd om die volmaakte dingen die God ons gegeven heeft, weg te dringen. En dat zou niet moeten. Wij worden niet veranderd, wij zijn veranderd. In die zin. En voor zover er sprake is van veranderd worden, is dat een kwestie van het aanvaarden van de verandering die plaatsgevonden heeft. Ik hoop dat u het een beetje begrijpt.
Daardoor wordt het openbaar.
Ja. Ja. Wat we ontvangen hebben zit in een verpakking. Die verpakking is erg dik. Die verpakking wordt weggenomen enzovoorts. Maar wat erin zit wordt niet groter of kleiner. De verpakking wordt kleiner. Of groter als de ontwikkeling de verkeerde kant op gaat. Maar wat erin zit blijft gelijk. Ja, zeker.
Er staat in Colossenzen 3 dat we dus met Christus opgewekt zijn. Indien je dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn enzovoort. En dan krijg je allerlei dingen. Daar staat aan het eind aan. Omdat, wanneer de Christus zal openbaard zijn, zullen wij ook met hem openbaard worden in heerlijkheid. Maar dan komt erachter, dood dan uw leven. En daar haakt men dan op in.
Ja, maar
dat,
je...
Dat maakt men eigenlijk, dat schuift men voor...
Ja, maar ik zou nou precies, voor de gedachte die ik naar voren breng, zou ik precies dat schriftgedeelte hebben aangehaald. Omdat daar niet staat dat die nieuwe mens tot ontwikkeling moet komen. Daar staat dat die oude verdwijnt.
Ja.
Of moet verdwijnen. Dood dan, leg dan af. En er stond nog zo'n uitdrukking. Doet dan, doet dan uit of zo. Ja. Ja. En dat is die oude mens, dat is die verpakking, zal ik dan maar zeggen. Die verdwijnt, maar wat erin zit, dat neemt niet toe of af. Het is juist de Colossensebrief die zegt uitdrukkelijk, in de voorafgaande hoofdstukken overigens, die nieuwe mens is volmaakt. Het waren juist de Colossensen aan wie gepredikt was dat zij op een of andere wijze moesten toenemen, zich moesten ontwikkelen, weet je wel. Zeg maar, ja, dat slaat op de gnostiek. Dan zeg ik, dat staat er nergens in. Dat zou het kunnen zijn, bij gelegenheid. Maar het kan van alles zijn. Elke leerling namelijk, die zegt dat een mens moet toenemen, is een leerling volgens de eerste beginselen der wereld. Ik haal de term dus uit Colossense 2. Ik hoop dat u dat merkt. Het zijn wereldse principes dat een mens moet toenemen. Maar Colossense zegt, nee, gij zijt in hem volmaakt. In Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Niet gij moet in hem volmaakt worden of hij zal u vervolmaken. Gij zijt in hem volmaakt. Voor zover er dus een positieve ontwikkeling is in de gelovigen, is dat die van het wegnemen, dat is dus negatieve aspect eigenlijk, maar is het dat het wegnemen van de oude mens, maar niet de toename van de nieuwe mens, want dat kan niet. In de Efezebrief staat het wat minder zwart-wit, Want daar staat gewoon tegenover elkaar het uitdoen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Worden beide als kledingstukken beschouwd. Maar in Colossenzen staat heel uitdrukkelijk dat de Christus is volmaakt en indien Christus in ons is. Christus is in ons immers. Dat is de hoop der heerlijkheid van de verborgenheid of zoiets, geloof ik, hè? Stond dat er zo niet? Ik kom nou toch niet meer in Jesaja. Colossenzen 1 of 2 is het inmiddels, geloof ik, hè? Colossenzen 2, vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken, de heilige namelijk, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid. Rijkdom van heerlijkheid. Veelheid van licht dus. Oh, sorry, 1. Ik zeg het toch verkeerd. 1, vers 27. Ja, bovenaan die bladzijde staat bij mij Colossenzen 2, maar daar trap ik wel vaker in die fout. Maar aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid. Daar hadden we het eigenlijk over, hè? Verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u. Vertaald met onder u in de betekenis van te midden van u. Maar het is gewoon Christus in u. Dat is de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij hebben al heerlijkheid ontvangen en wij verwachten diezelfde heerlijkheid voor de toekomst. Niet in de zin van dat we nog meer krijgen, maar in de zin van dat die heerlijkheid die we ontvangen hebben in de toekomst ook daadwerkelijk zal geopenbaard worden. Waarna vers 19, voorgaande dus, vers 19 van hoofdstuk 1 zegt, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zal, dat was de bedoeling, en dat is ook inderdaad tot stand gekomen, want hoofdstuk 2 zegt, vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij, want we zijn leden van zijn lichaam, gij zijt in hem volmaakt. En voor zover er een toename is bij de gelovigen, is de toename in het bewustzijn dat de gelovige in Christus volmaakt is. En ook altijd al was. Maar er is een toename in zijn bewustwording daarvan. En in zijn leven daaruit. Maar hij ontvangt niet meer heerlijkheid. Je kunt dus niet steeds meer heerlijkheid ontvangen. Dat bestaat niet. Je hebt het of je hebt het niet. Ja, dat kan wel, maar dat is niet een toenemen in heerlijkheid.
Ja, dat is wat wil ik dan noemen om die bewustwording.
Ja, dat is waar. Dat kan zijn, maar het is niet een veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid is gewoon uit het oude verbond overgaan onder het nieuwe. En dat betekent verlost worden van de eerste beginsel der wereld. En van de wet dus in het algemeen, de bedekking van de blindheid, de onwetendheid dus van de natuurlijke mens en overgeplaatst zijn in het licht van Christus en deel hebben aan zijn volmaaktheid. Wel, daar hebben wij deel aan gekregen. En we kunnen alleen toenemen in kennis daarvan. Anders niet. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, wordt gezegd als nadere toelichting op vers 8. Zie toe dat niemand u als roof vervoert door filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginsel der wereld en niet naar Christus. En een leer die zegt dat de gelovige moet toenemen in heiligheid en rijkdom, de heerlijkheid en dat soort dingen meer. Dat is een leer die de mens niet voert naar Christus, maar naar zichzelf. Doet hem zichzelf zien, gaat zelf voor de spiegel staan enzovoorts. Gaat zichzelf oordelen, dat zou je ook niet moeten doen, zegt Paulus, 1 Korinthe 4. Ja, want de gedachte die er meteen op volgt is weer van, oh, maar jij bent zover nog niet. Dat komt nog wel, jij bent zover nog niet. Wij wel, ik wel natuurlijk, maar u nog niet, begrijp je wel, hè? Dat is scheiding maken. Dat komt nog wel en zo. Nee, dat komt niet, dat komt niet. Je hebt het of je hebt het niet. Je kunt het misschien nog niet weten, maar zeg maar, je bent zover nog niet of je schiet nog tekort, dat is grote onzin. We kunnen niet meer ontvangen dan we ontvangen hebben. Staat ook, in welke gij ook besneden zijt. Nee, dat moet gebeuren. Het is al gebeurd. Gij zijt namelijk met hem begraven in de doop. Gij zijt met hem opgewekt. En indien gij met Christus zijt opgewekt, dan ben ik alweer bij 3 vers 1. Indien gij met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Wel, gij zijt met Christus opgewekt. En als dat zo is, maar het is natuurlijk zo. Maar als dat zo is, dan zou je dus de dingen die boven zijn moeten zoeken. Niet opdat je met Christus zou opgewekt worden. Maar juist omdat dat al zo is. Vandaar dan ook dat op grond van deze redenering niet gezegd wordt zozeer dat men dat we moeten toenemen of zo, of dat men de nieuwe mens moet aandoen, hoewel het er wel staat. Maar veel meer wordt gezegd dat men de oude mens moet afleggen. En dus niet zou rekenen. Dat is vers 8. Legt ook gij dit alles af. Of vers 9. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens. En vers 10. Aangedaan hebt de nieuwe mens. Enzovoorts. Dat wil zeggen, we moeten leren te leven uit deze volmaaktheid waaraan we deel hebben gekregen in Christus. Maar goed, niettemin, er is er dus sprake van, als je dat allemaal bij elkaar zet, hè, er is dus sprake van een geestelijke groei, een heiliging van de gelovigen. Gelovigen zijn inderdaad niet in de praktijk, zei ik, niet allemaal gelijk, maar er zit hem niet in dat de een meer heeft ontvangen dan de ander, dat is niet het geval. Ze hebben allemaal 1 pond, weet u wel. Lucas 19, ja. Ze hebben allemaal 1 pond, dus dat is allemaal gelijk. En de bedoeling is dat dat tot uitdrukking komt enzovoorts. Maar dat heeft niks te maken met 2 Korinthe 3, waar sprake is van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat is alles. De bedekking is dus weg. Ik weet wel, het is een kwestie van de juiste woorden gebruiken, de juiste formulering. Maar het hoeft geen enkel probleem te zijn wanneer we ons houden aan wat de schriften er zelf over, rechtstreeks over zeggen. En als we die terminologie hanteren en niet er wat anders van maken. Je kunt nooit zeggen dat het lichaam van Christus niet volmaakt is. Nee, maar het wordt wel gezegd. Wordt gezegd dat het lichaam van Christus verdeeld is. Dat is hetzelfde natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet. Dat lichaam is 1, dat is volmaakt enzovoorts. Dat neemt niet weg dat het ene lid het andere nog niet is. En dat er verschil is in heerlijkheid van de leden van het lichaam, dat staat er ook enzovoorts. Maar dat blijft ook zo, er zit ook geen verandering in. Je kunt niet zeggen het lichaam van Christus mankeert nog van alles en moet gelouterd worden enzovoorts. Dat is dwaasheid. De hele loutering is niks anders. Loutering is namelijk wedergeboorte, waarbij de oude mens wordt weggenomen, de nieuwe openbaar wordt en het lichaam van Christus is uitsluitend de nieuwe mens. Want de nieuwe mens zondigt niet, want het God geboren is zondigt niet enzovoorts. Het vervolg op het verhaal is dan altijd natuurlijk weer dat we nog niet wedergeboren zijn, maar wedergeboren moeten worden in de toekomst en zo. En zo gaat het verhaal steeds verder om maar waar te maken wat men aanvankelijk als misvatting verkondigd heeft. Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet toetsen aan de schrift. En dan komen we tot ontdekking dat de gelovige in Christus volmaakt is. En die volmaaktheid die wij in Christus hebben ontvangen, die komt vanzelfsprekend, als de dingen normaal verlopen hebben, ook tot uitdrukking. Wat verwijzen doet er nou verder niet toe. Maar het is zeker niet zo dat we steeds heerlijker worden of iets dergelijks, want dat is niet het geval. Nee, gemeente is 1 lichaam in volmaakte harmonie. Wij brengen niet de eenheid tot stand. Wij worden wel verondersteld de eenheid die er is te bewaren. En daar dus uit te leven. Dat is wat men leren moet, maar op grond van wat er in 1 keer al aan de gemeente geschonken is. En anders krijgen we toch weer de bruidsgedachte, hè, broeder Voorhorst? Dan hebben we een bruidje wat zich voorbereiden moet op de toekomst enzovoort, dat hoeft helemaal niet.
Wat ik in mijn leven ontdekt heb aan veel mensen die zeggen dat ze gelovig zijn, ze blijven altijd bezig met die oude mensen. En Ze kunnen niet door het geloof vanuit de nieuwe mens leven. Maar er komt maar één keer voor, die oude mens. En die oude mens, er wordt in de verleden tijd geschreven dat hij dood is.
Ja, is ook zo, ja.
En dan gaat het wel over de werkingen des lichaams. Bij Romeinen 8, vers 13, daar staat, die naar het vlees leeft, die zal sterven. En die door de geest, de werking des lichaams dood,
die zal leven. Zo is dat.
Ja. En dan de Colossensbrief, er staat niet, door dan uw oude mens.
Nee.
Nee, door de leven. Precies zo, dat is die werkingen van het lichaam.
Ja, de werkingen van het lichaam. Ja.
Kijk, maar wij moeten leven vanuit die volle, van die... De mensen zijn altijd nog weer bezig met die oude mens. Ja, maar die oude mens. Ja, die oude mens. Even wat voor lied dat er zo. En dat zingen ze zo graag.
Het eigen ik doden.
Nee, ik ben helaas niet als je... Ik kan niet goed...
Ja. Helaas, ik ben niet als Jezus. Ja.
Kwens te zijn als Jezus. En dan de volgende. Ik ben helaas niet als Jezus.
Ja.
Dat is zo'n vervoerlijk vers. Het past precies bij de lering wat de meesten geleerd hebben.
Ja.
En de mensen houden vast wat ze geleerd hebben. Dan kunnen ze ontzettend moeilijk loslaten.
Ja.
We moeten... Als wij zien dat er wat anders is, vroeger meen ik ook naar de bruid, waar de zon op, die zijn er allemaal in de bruid. Maar toen ik dat vanuit het schrift zag, heb ik gezegd, die bruid, dat kan niet.
Nee.
Nee. Nou, het is weg. Niet meer aan denken.
Nee. God ziet ons in Christus, dus we zijn wel als Christus. Van God uit gezien is dat wel zo. God ziet en kent ons in Christus. God oordeelt ons in Christus. God zorgt ook voor ons in Christus enzovoort. Kortom, hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. En daar blijft het bij.
En de leer van wij zondigen. En als wij niet zondigen, inderdaad, dan zullen wij nog met onze gedachten. Nou, dat is tegen de schrift in. Maar er staat dat het bloed van Jezus Christus ons zelf kan reinigen van dode werken.
Ja.
Maar het bloed van God was hier en God niet komt.
Ja. Ja.
Er staat in 1 Petrus 4, wapent u met dezelfde gedachten, dat wie in het vlees geleden heeft, is ontrokken aan de zonde.
Ja.
En dan moet je verder lezen wat er staat. In datzelfde stuk.
Ja.
We hebben lang genoeg daarin geleefd, staat er.
Ja hoor, we hebben nu deel aan de heerlijkheid van Christus en worden naar zijn beeld veranderd. Hè?
Maar we toch uit die volheid leven. Dan is dat toch helemaal geen sprake meer van die andere mensen. Ik bedoel, als je uit die volheid, uit het woord van de Heer leeft.
Ja.
Ja, maar de oude bestaat er wel, mensen.
Ja,
maar
het
bestaat
nog
wel, maar ik bedoel, als je met het woord bezig bent, en
dat is zo. Kijk, je kunt niet ontkennen dat die oude mens, dat die oude mens er wel is, dat weten we allemaal wel. Maar het neemt niet weg dat dat weinig of niks te maken heeft met onze relatie tot de Heer. Dat is weliswaar wat moeten leren in de praktijk, om daar mee te rekenen, daaruit te leven. Maar niettemin is dat zo. Omdat wat in Christus is, dat zondigt niet, wat in Christus is, is volmaakt enzovoorts. En God ziet ons slechts in Christus en ziet ons dus ook slechts als volmaakt. En de bedoeling is dat wij dat zelf ook zo leren zien. Dat wil zeggen in onze relatie tot de Heer. En daar gaat het om, want daar hebben we natuurlijk ook over gesproken. Hoe diezelfde dingen eruit zien vanuit de positie van de mens, ja, dat brengt de verwarring. Maar dat moet je ook zo niet doen. Je moet er niet van de menselijke kant tegenaan kijken. Je moet er van Gods kant tegenaan kijken. Als we van de menselijke kant kijken, dan hadden we niet eens het recht om vandaag hier bij elkaar te komen en het woord te openen. Dat kan je het wel vergeten. Goed. Nou, dan laten we het voorlopig bij, want het is de hoogste tijd. We zullen danken. Trouwe Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom en heerlijkheid die u ons geschonken hebt. Dank u dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond. Dat u ons tot eerstelingen gemaakt hebt van een nieuwe schepping. Dat we mogen leven in de toekomende eeuw en dat u ons ziet in Christus volmaakt. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat u niet onze oude mens rekent en niet onze zonde, maar dat u ons ziet in hem die voor ons gestorven is en die voor ons is opgestaan. Die ook voor ons zit aan uw rechterhand als onze hoge priester en onze voorspraak. We danken u, Vader, dat we zijn leven hebben ontvangen. En dat dat eeuwig leven inderdaad volmaakt is en niet groeit of toeneemt of afneemt zelfs, maar dat het vastgesteld is en dat het onwankelbaar, onvergankelijk leven is. Niet aan de tijd of aan het verderf onderhevig. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we daar deel aan hebben gekregen, dat we daar deze ochtend bij bepaald mochten worden. We danken u dat we mogen weten dat al deze dingen het resultaat zijn van het werk wat u gedaan hebt en ook nog doet in Christus. We danken u ook dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot u, maar ook met vrijmoedigheid de toekomst tegemoet mogen zien in de verwachting dat onze heiland ook in heerlijkheid zal verschijnen in de toekomst. En dat die heerlijkheid die nu nog verborgen is, zal geopenbaard worden, ook in deze wereld en aan de volkeren, ook nog in deze oude stoffelijke wereld. We danken u, Vader, dat we de afloop van de Bijbelse geschiedenis mogen kennen en mogen weten dat alle dingen inderdaad medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben en dat al deze dingen leiden ook tot verheerlijking van uzelf. We danken u dat we daaraan mogen deel hebben en dat we ook in gemeenschap daarmee mogen leven, ook dagelijks. Wilt u daarom ook verder ons deze dagen die voor ons liggen bewaren en ons oog richten op u, opdat inderdaad u zal verheerlijkt worden in onze gedachten en in ons leven. Amen. En zo waren we dan terechtgekomen in de laatste helft van Jesaja 42. Laatste vers wat we besproken hebben was vers 16, waar staat: ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken, ten licht maken. En het kromme tot recht, deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Waarbij de gedachte uiteraard is dat deze blinden van vers 16 hier geen blinden meer zijn. Er staat blinden, maar de gedachte is uiteraard zij die blind waren. Ik ben er nogal op ingegaan, geloof ik, omdat we altijd moeten oppassen met het gebruik van bepaalde woorden, van woorden in het algemeen, omdat de toepassing van zo'n woord wel eens kan afwijken van wat het woordenboek er letterlijk van zegt. Het woordenboek zal ongetwijfeld zeggen: een blind is iemand die blind is. Dat klopt wel, maar hier is een blinde iemand die blind geweest is. Dat is heel normaal, dat is niks bijzonders. Het gekke is alleen dat ik erop wijs. En daar klinkt het wat vreemd, maar dat is de betekenis, hè. Ik zal de blinden, dat wil zeggen zij die blind waren, leiden door de weg die zij toen niet wisten, maar die zij nu wel leren, hè. En ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Dat wil zeggen paden die ze niet gezien hebben. Mogelijkheden dus worden geopend die zij niet kenden. En de duisternis, dat wat voor hen duisternis was, wordt tot licht gemaakt. Dat betekent gewoon dat er dan geen duisternis meer is, uiteraard. De duisternis is dus de duisternis van de blinden. En daar heb je het weer. Wij leren wiskundig denken en wij denken dan: iemand is blind, dan ziet hij niks. Of iemand kan wel zien, maar het is duister, dan ziet hij ook niks. Maar het is toch heel eenvoudig om vast te stellen dat de term blinde synoniem is met die van de duisternis. Eenvoudig omdat de blinde geacht wordt in duisternis te zijn. Technisch gesproken is dat niet het geval. Technisch gesproken zijn het twee verschillende dingen. Maar technisch spreken is een modern verschijnsel. Wat je nou eenmaal in de Bijbel en in de literatuur in het algemeen niet tegenkomt, hè? Zodat het zijn in duisternis hetzelfde is als blind zijn. Nogmaals, technisch is dat misschien niet zo, maar in de praktijk is dat wel zo. En daar wordt dus over gesproken. Zij die blind waren, zullen nu ziende worden, oftewel de duisternis zal vervangen worden door licht. En zo gaat het nog verder. Het kromme zal tot recht worden, waarna je enige oefening moet doen om te begrijpen dat duisternis en kromheid eigenlijk ook weer synoniem is. Er is wat verkeerd dan, er zit wat mis, hè? Er is iets niet recht. En als ik het technisch zou moeten uitleggen, want dat kan ik ook nog in dit geval, dan is het zo dat duisternis ook kan ontstaan doordat dat wat recht zou moeten zijn, krom is. En dan heb ik het gewoon echt letterlijk over licht en de weg van het licht, hè? Als het licht afbuigt, dan krijg je duisternis. En deze dagen, dan kun je soms het oppervlak van de weg niet zien. In plaats daarvan zie je wat anders. In plaats daarvan zie je de lucht weer of zo, of de bomen. Je kijkt wel naar de weg, maar je ziet de weg niet. Waarom niet? Dan lijkt de weg nat, weet je wel, met deze dagen. Zeg het, de zon schijnt zo fel, de weg is nat. De weg is niet nat. Het lijkt maar zo. Want in werkelijkheid is het zo dat het licht afbuigt, inderdaad. Waardoor we inderdaad krom kijken. En in plaats van dat we het wegdek zien, zien we weer de bomen of de lucht of wat dan ook maar. Die zien we gespiegeld. En dat spiegelingeffect, dat zijn we gewend van een nat wegdek. Daarom zeggen we, de weg is nat. De weg is niet nat, de weg is kurkdroog. Maar het is inderdaad een spiegeling. Het licht gaat krom dan. Zodat dat, die twee dingen die hier genoemd worden, ik zal de duisternis tot licht maken en het kromme tot recht, dat zijn begrippen die raakvlakken hebben. Dat wil zeggen, die zijn begrippen die over elkaar heen liggen. Voor een deel is het namelijk zo dat de mens bepaalde dingen niet ziet en in de praktijk ook niet zien kan, omdat hij bedrogen wordt door het licht. Nou, ik weet niet of dat nou helemaal de goede uitdrukking is, maar... Maar in ieder geval, dat noemt men dan gezichtsbedrog of optisch bedrog of zo. Maar dat is het wel, hè. Maar dat is een apart onderwerp waar we het wel eens vaker over gehad hebben. Maar in ieder geval is zo, mensen kunnen bepaalde dingen niet zien, omdat het licht hen bedriegt. Het licht buigt namelijk af. Dus niet dat het hier nou daar speciaal over gaat, maar het zijn wel begrippen die over elkaar heen liggen. De algemene gedachte is dat... Dat wanneer de duisternis plaatsmaakt voor licht, dat dan ook het kromme weer recht wordt. Dieper ga ik er liever niet op in, want het heeft met het vers als zodanig dan niks meer te maken. Het gaat er maar om dat we zien hoe deze begrippen aan elkaar hangen en elkaar overlappen. Dus, duisternis wordt licht, de blinde wordt ziende, het kromme wordt recht... Het kromme is, kromme is dus niet recht, is tegenovergesteld aan recht. Krom is daarom ook onrecht. Dat is ook krom, hè? Recht is trouwens een redenering. En een kromme redenering bestaat ook, hè? Ja. Een kromme wijze van toepassen van het recht of van de wet. Dat kan allemaal. Maar die dingen zullen recht gemaakt worden. Kortom, allerlei verschillende uitspraken die allemaal dezelfde strekking hebben. En de Heer herhaalt en zegt, deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Dat betekent dan dat nadat deze dingen tot stand komen, de Heer hen, deze blinden dus, die inmiddels ziende geworden zijn, niet meer zal verlaten. Uiteraard, daarna, hè. Dat wil zeggen, ze zijn een tijd blind, daarna niet meer en daarna zal de Heer hen niet meer verlaten. En dat betekent dus, als je netjes leest, dat in de dagen dat zij blind zijn, heeft de Heer hen wel verlaten. Toch? Ja. Nou, dat is een waarheid die we later tegenkomen in Jesaja 53 en 54, heel nadrukkelijk. Maar verder is het de algemene waarheid in Jesaja. Dat begint in ieder geval al in Jesaja 6, waar gesproken wordt over... Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, omdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren. En hij het genezen. Waarna gevraagd werd, hoe lang duurt dat? En toen werd er gezegd, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste, in het midden van het land. Waarna gesproken wordt over een overblijfsel, dat zal wederkeren. Dat is Jesaja 6 en dat is eigenlijk de samenvatting van al wat in Jesaja staat. Het leidt er namelijk toe dat het land, Israël gaat het uiteraard om, dat het land inderdaad leeg zal zijn, dat er niemand meer zal wonen. En wij weten ook hoe dat komt. Dat zit hem in ieder geval in de dagen van de grote verdrukking. Waarbij ongelovigen omkomen in de verdrukking. En waarbij de gelovigen het land verlaten en vluchten naar de woestijn. Zodat er dan inderdaad geen leven meer is. Dat staat niet alleen hier natuurlijk. Maar het wordt in Jesaja nog een paar keer herhaald. En in andere profetieën ook. Maar daarna zal het overblijfsel zal wederkeren. En dat komt dus dan weer van buiten het land alsnog terug naar Palestina of naar Canaan. Ik heb beter Canaan zeggen tegenwoordig. Zo, komt dan terug naar Canaan om dan het land weer te bouwen enzovoorts. En dan gaan de beloften in vervulling. Dan zijn de blinden ziende geworden enzovoorts. En dan zal de Heer hen niet meer verlaten. Die verlatenheid, dat is dus de aanduiding van de situatie in onze tegenwoordige dagen. Maar ik dacht dat u dat wel bekend was. Waarna ook inderdaad gezegd wordt dat bij de wederkomst van Christus, dat hij zegt, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Dat is Jesaja 54 vers 8. Dus ik heb mijn kleine tijd verborgen, maar ik zal mij voor altijd ontfermen. En dezelfde gedachte stond al eerder natuurlijk ook letterlijk in Jesaja 53 vers 3, waar het wegvertaald is, helaas. Dat heb ik ook al eens verteld, geloof ik, hè. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, zegt Israël, na de wederkomst van Christus. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid en was verbergende het aangezicht. Hij was veracht en wij, dat zijn degenen die spreken, dus wij hebben hem niet geacht. Maar vanaf dat moment dat dit gezegd wordt, acht men hem uiteraard wel. Maar men stelt vast dat hij was verbergende het aangezicht. En dat betekent dan dat bij de komst van Christus straks aan het einde van de 70 weken van Daniël, dat ook dan Israël vaststelt dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verborgen had. Maar dat dat nu niet meer het geval is. En daarna zegt de Heer zelf ook tot hen, want die spreekt daarna terug in Jesaja 54, dat dat zo is. En hij zegt, in een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik me u ontfermen. Zodat die dagen van verberging inderdaad in de eerste plaats spreken over de dagen van onze tegenwoordige bedeling. En die dagen waarin de Heer zich verbergt kunnen ook beschouwd worden als dagen waarin men, hier beneden dus, blind is. Komt op hetzelfde neer. Men ziet hem niet namelijk. En heb je nog een verklaring waarom men ziet. Men ziet hem niet. Punt 1, omdat men blind is. Dat is de ene manier van het beschrijven. De andere manier is beschrijven is, omdat er duisternis is, er is geen licht. Het is uiteindelijk hetzelfde. In de praktijk is het hetzelfde, bedoel ik. Maar de manier van beschrijven is verschillend. En de derde is, de Heer verbergt zijn aangezicht. Dan ziet men hem ook niet. Maar het is gemakkelijk om die drie dingen bij elkaar te brengen. Want als ik zeg, hij verbergt zich, dan is de volgende vraag, wie is hij? En dan zeg ik, hij is het licht der wereld, wat eens uit de hemel verscheen. Het licht der wereld kwam inderdaad onder de mensen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus het licht trok zich terug, dat is het Johannesevangelie. Het licht ging weer heen waar hij tevoren was en liet dus de wereld in duisternis achter. Zodat je daar bij elkaar gecombineerd vindt de gedachte van de Heer verbergt zich en de wereld blijft achter in duisternis. En ook blind. Want hoe wordt de blinde genezen? Door te komen tot het licht. Dat wil zeggen, tot Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner enzovoorts. En dan worden de ogen geopend. En de Heer zegt dat dat alles te maken heeft met dat hij het licht is. Dat is Johannes 9 bijvoorbeeld. Hè? De Heer zegt, het is nu nog dag. Ik ben het licht der wereld. Ik moet doen de werken die ik doen moet enzovoorts. En wat deed hij? Hij opende de blinden de ogen. Toch, dat weet je toch, hè? Want hoe worden de blinden de ogen geopend? Wanneer zij de naam des Heren aanroepen. Ofwel, wanneer zij komen tot de Heer. De naam des Heren bedoel ik nou niet helemaal letterlijk de naam mee. Want dat is ook helemaal niet de gedachte. Maar men moet hem, degene die de naam draagt dus, moet men aanroepen. En dan zal men genezen worden van blindheid. Dat is nou eenmaal wat de schrift zegt. Niet alleen het Oude Testament, maar uiteraard ook het nieuwe. Het oude zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, zal behouden worden. Dat betekent dan in ieder geval dat men niet langer in duisternis is. En dat het licht over hen zal opgaan, over hen die de Heer aanroepen, uiteraard. In ieder geval is dat de betekenis van de uitspraak in Joël 2. Maar verder staat in de 2 Korinthebrief, 2 Korinthe 3, staat gewoon dat de bedekking van de ogen zal afvallen wanneer men komt tot de Heer. Precies hetzelfde. Nee, dat is Jesaja. Dat is Jesaja 61, als ik het goed heb, zo gauw. Nee, Joel, dat is Joel 2. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En dus van de duisternis overgaan in het licht. Want wat in Joel daar heet gewoon zalig worden door het aanroepen van de naam des Heren, heet in Jesaja dat het volk wat in duisternis wandelt zal licht zien, zal licht overop gaan. De heerlijkheid des Heren gaat over u op, staat er dan. Hè? Dat is precies hetzelfde. Hoe komt het dat de heerlijkheid en dus het licht, want dat is synoniem, over en op gaat? Wel, omdat zij dat licht aanroepen. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Dus gaat de heerlijkheid van die Heer die ze aanroepen over en op. Of in wat bekendere termen misschien. Als men aan het eind van de 70ste week de Heer aanroept. En dat is inderdaad de naam Jehovah dus. Als men de Heer aanroept. Dan zal inderdaad over en het licht opgaan. Dan gaat de zon uit, de maan uit, de sterren gaan uit. En het enige wat men nog ziet is het licht van de Heer zelf. Toch? De zon wordt verduisterd, de maan wordt verduisterd, de sterren vallen van de hemel. En wat ziet men? De verschijning van de Messias in heerlijkheid op de Olijfberg in elk geval. En dat is de meest letterlijke toepassing daarvan. Het is natuurlijk weer een illustratie van de algemene toepassing. Dat de duisternis, de onwetendheid dus ook, en bovendien het ongeloof, want dat hangt ermee samen, uit Israël verdwijnt. En dat wordt ook uitgewerkt hier in deze hoofdstukken. Vooral ook in hoofdstuk 43, maar daar zijn we helaas nog niet aan toe. Dus laat ik proberen de draad weer op te pakken in Jesaja 42, vers 16 waren wij. In vers 17 zijn we dan nu terecht. De Heer heeft dus gezegd, ik zal hen niet verlaten. Maar de betekenis is blijkbaar, ik zal hen vanaf nu niet meer verlaten. Waar nog bij komt dat ze hem nu zullen blijven zien. Al zou je dat dan ook wat overdrachtelijk moeten nemen. Maar goed, de Heer zal het niet verlaten. Maar vers 17, die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Die zullen moeten terugtrekken, betekent dat. Die zullen beschaamd worden. En dat betekent in ieder geval teleurgesteld worden, maar dat is een veel te zwakke uitdrukking. Waar komen nou die gesneden beelden ineens vandaan in vers 17, die gegoten beelden? Wel, dat is makkelijk genoeg, want wij weten dat deze dingen over de bekering van Israël gesproken worden, over de gebeurtenissen aan het einde, of in het eind van de 70ste week van Daniël. En dus een afgodsbeeld in de heilige plaats, dat is dan toch in ieder geval in Jeruzalem. En in ieder geval in Judea, want er staat meteen bij dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen enzovoorts. En dan vlucht men dus naar de woestijn, het land uit. Maar dat, die gesneden beelden gaat het over en het is dus hetzelfde gesneden beeld als die uit... Zullen we nog eens even snel heen en weer springen? Hetzelfde gesneden beeld als uit in ieder geval Openbaring 13, het beeld van het beest... Waaraan ook een geest gegeven werd enzovoorts. En die ineens kon praten en tekenen doen enzovoorts. Hè. Maar het is, typologisch gezien althans, is het ook hetzelfde beeld als dat uit de droom van Nebukadnezar. Uit Daniël 2. En ook uit de geschiedenis van Nebukadnezar in Daniël 3. Eigenlijk is het ook die boom... Uit Daniël 4, maar die is iets moeilijker. En verder is het een beeld wat helemaal niet in de Bijbel voorkomt, althans niet historisch. Het beeld namelijk wat opgericht werd door Antiochus Epiphanes in Jeruzalem, inderdaad in de heilige plaats. Maar dat valt in de zogenaamde intertestamentaire periode, de tijd van de Maccabeeën. Vanaf dat moment begonnen die vrijheidsoorlogen van de Maccabeeën eigenlijk, hè. Maar de gedachte is hetzelfde, namelijk een afgodsbeeld in de plaats van de dienst aan de Heer. En het is of men krijgt het teken van het beest, nou ik mag het zo niet zeggen, maar tegenover elkaar staat dat men heeft het teken van het beest in Openbaring, en dat is het teken van deze gegoten beelden, of men draagt het zegel van de Heer. Een van de twee. Nou, er zit nog wat tussen, want niet allen die het teken van het beest niet hebben, hebben het zegel ontvangen van de Heer zelf, want dat waren er 144.000, dat weet u. Maar het gaat om het principe dat die twee tegenover elkaar staan. Dus het is of de Messias, nee, laat ik het anders zeggen, of de Christus of Antichrist. Dus iets vereenvoudigd, maar die details die kan ik beter nou niet bespreken, want dan gaat het hier toch ook niet om. Maar hier staan die gesneden beelden, dan wel gegoten beelden, tegenover de dienst aan Jehovah zelf. En daar hebben we het natuurlijk al over gehad, omdat die beelden al genoemd werden in voorgaande hoofdstukken. Als ze gewoon niet meer terugvinden. Maar we hebben gezien, oh ja, dat heb ik hem in Jesaja 40, vers 19. De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud, enzovoorts. Aardige grap van Jesaja, die zegt zo'n leuke goden die daar, die maakt men zelf namelijk. In een machinefabriek of zoiets, maar in ieder geval, men maakt daar goden zelf en daarna giet men er zilveren ketenen toe, want anders lopen ze weg. Rare afgoden, rare goden zijn dat, die je aan de ketting moet leggen, anders lopen ze weg. Zo'n hond hebben wij ook eens gehad. Die moest ook aan de ketting, die was vals. Dus hoe het met die goden is, weet ik niet, maar het kan nooit veel goed zijn. Het wordt later aangehaald in Jesaja 41. Vers 7, de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt, die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. En daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Dat is precies dezelfde gedachte. De werkmeester en de goudsmid, en hoe ze maar heten mogen, bouwen een god. En er moeten allerlei spijkers aan te pas komen om hem vast te zetten, anders valt God om. Dat is heel beroerd natuurlijk. Maar er is maar één god die niet wankelt, er is maar één god die betrouwbaar is, en dat is de God van Israël, uiteraard. Dat is de gedachte, hè. En die is niet met mensenhanden gemaakt. Ik vind altijd aardig, de atheïst die redeneert altijd dat goden gemaakt worden door de mensen zelf. Weliswaar niet in de fabriek, maar dan toch in zijn eigen gedachten. En dat is bijna altijd goed, op één uitzondering na. Want al die goden worden slechts gemaakt in de gedachten van mensen. Paulus zegt het ook, hè. Hij zegt, er zijn vele goden en toch is er maar één. Al die anderen, die bestaan alleen in de gedachten van de mens, eigenlijk. Daardoor worden ze reëel, vergis u niet. Ze worden heel reëel. Maar echt goden zijn het niet. Er is maar één, er is maar één God. Dat is de enige ook God ook die wij kennen, die wij dienen. Dat is één die we niet hebben uitgevonden. Maar dat is die ene God die zich kenbaar maakt als God, doordat hij inderdaad de toekomende dingen tevoren verkondigt. En daar hebben we het over gehad, want dat was ook de gedachte die vanaf het begin van hoofdstuk 41 naar voren komt. En die zelfs nog vastgehouden wordt, zelfs in ieder geval nog in hoofdstuk 43, verder weet ik het niet precies. Maar in ieder geval tot in hoofdstuk 43, waar gevraagd wordt of alsjeblieft de echte God wil opstaan. En de echte God is die God die de dingen met betrekking tot de toekomst tevoren aankondigt. En als die dingen dan gebeuren in overeenstemming met de aankondiging tevoren, dan staat daarmee vast dat diegene die vroeger die dingen voorzegd heeft, inderdaad God is. Vandaar dan ook dat in zoveel zogenaamde godsdiensten over van profetie sprake is. Dat wil zeggen, er worden voorspellingen gedaan. Want als die voorspellingen uitkomen, dan wordt daarmee vastgesteld dat de voorspeller God is. En in de praktijk blijkt dat die voorspellingen niet uitkomen. En als ze al uitkomen, dan is dat gewoonlijk doordat die voorspellingen zodanig geformuleerd zijn dat je er van alles in kunt passen. En altijd kunt zeggen, zie je wel, dat is een vervulling van die profetie. Hebben jullie zich wel eens bezig gehouden, dat mag niet natuurlijk, maar niet verder. Maar goed, hebben jullie zich wel eens bezig gehouden met de profetieën dan wel voor zeggingen van Nostradamus? Dat was de een of andere huisarts. Maar dat doet er nou even niet toe. Fransman of zo. Hè? Nee? Ja, dus in dichtvorm wordt er van al in Frans kun je nagaan. Hoe moeilijk is het? Oud-Frans ook nog. Nou goed. Examen Frans was een crime, stond er in de krant vanmorgen. Ik heb weer een woord Frans geleerd, hè. Dat is een crime. Nou. In dichtvorm wordt van alles gezegd over de toekomst. En men put zich uit, men geeft zich allerlei moeite om de dingen die daarna gebeurd zijn te passen in wat die man in zijn dichtvorm gezegd heeft. Maar het eigenaardige is, men kan het verhaal kloppend krijgen tot vandaag. Maar als je daarna vraagt naar morgen, wat er dan morgen gaat gebeuren of overmorgen volgend jaar, dan blijft men weer in gebreken. Om de eenvoudige reden dat die woorden zo gammel zijn, zo wijd, zo ruim zijn, hè, dat je met goede wil van alles erin kunt passen nadat het gebeurd is. Om het kloppen te krijgen. Want het eigenaardige is, men bestudeert zulke profetieën en zegt, kijk, dat is allemaal te volgen in de voorgaande eeuwen. Dat past er allemaal zo in. Maar de vraag is, hoe nu verder? En dat had ik graag willen weten, maar dat blijft dus in gebreken.
Engeland zal zitten en Rusland op
Nostradamus gebaseerd. Ja, nou ja. Ja, dat is het ook. Het is grappig, maar het is. Ja, hoe serieus neem je zoiets? Ik weet het nooit. We hebben in de 60e jaren gehad in Amerika Gene Dixon. Ja, ook allemaal eigenaardige voorspellingen. Er werd dan van gezegd, die heeft de moord op Kennedy geprofiteerd en dat soort dingen allemaal meer. Ja, dat is leuk om dat achteraf te zeggen. Het werd allemaal achteraf, werd ons niet van tevoren gezegd. Dus niet te controleren, nee. En meer van dat soort uitspraken. Er werd ook gezegd, bijvoorbeeld, moest opletten. In christelijke kringen, in onze kringen zelfs, heeft het nogal wat opgang gemaakt. Omdat die juffrouw, daar hadden we normaal niet naar mogen luisteren, omdat het occult schijnt te zijn, maar goed. Maar er werd dus gezegd dat Gene Dixon gezegd had dat, ik meen in 1967, maar in ieder geval daaromtrent, iemand geboren zou zijn in het Midden-Oosten, die in de toekomst eigenlijk tot grote macht zou komen. In ieder geval in het Midden-Oosten, maar verder ook over de wereld. Waarna iedereen in de Maranatha-beweging riep, dat moet de antichrist zijn of zoiets. He? Nee, niet in Maitreya. Nee. Dat is weer een ander verhaal, ja. Ja. Maar nee, nog verder terug. Maar dat hadden we zelf ook kunnen bedenken. Want als wij verwachten rond het jaar 2000 ongeveer, dat in belangrijk verhaal, dan moet hij zo in de 60e jaren toch op zijn laatst wel geboren zijn. Hè? Dus dat kun je dan makkelijk zeggen. Bovendien, tegen de tijd dat zover is, iedereen er toch al vergeten. Wat zegt mij dat, hè?
Zullen we dit niet meemaken van in de 50 jaar zal dat.
Ja. Dat is met zoveel profetieën. Ik zeg altijd, als er echte waarzeggers bestaan, laat ze dan de voetbalpool eens winnen. Dan moeten ze nog zeggen van tevoren in welke maand ongeveer. Nou, voor mij is het jaar ook nog goed. Maar laat ze dat dan eens winnen. En als ze dat niet kunnen, dan hoeft het voor mij helemaal niet. Dan is het alleen maar. Dan is het wat anders in elk geval. Ja, de spieler. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om min of meer op betrekkelijk korte termijn de toekomst te voorspellen. Bijvoorbeeld het weer. Hè? Dat wil zeggen, tot een dag in voren gaat het nog net een klein beetje. Maar dat kunnen we met de. Ik denk dat het morgen weer zulk weer wordt. Hè? Zal het vandaag regenen? Zijn ze het vorige week? Oh, nou ja, goed. Maar goed, maar op heel korte termijn kan men dat, maar dat is gewoon een kwestie van oorzaak en gevolg, waaruit men dus kan uitrekenen van hoe het dan zal gaan over een paar dagen. En als het over andersoortige zaken gaat, misschien nog over een paar jaar. Als het over de politiek praat, internationaal, dan kun je over een paar jaar nog wel ongeveer zeggen hoe het zal gaan. En in ieder geval zeggen wat er niet zal gebeuren, waarna vanzelf overblijft wat er dus wel zal gebeuren. Want er zijn enkele mogelijkheden die buiten. Die moet wegstrepen omdat het niet kan, hè, als we zo doorgaan. Ik zal niet over politiek praten. Maar goed, nee, ik wou zeggen, als we zo doorgaan, dan krijgen we niet een nieuw kabinet met CDA en VVD. Dus kom je vingers uitrekenen dat dus een kabinet wordt van CDA met PVDA. Maar ik heb van politiek geen verstand en van toekomstvoorspellen ook niet. Maar het is wel vrijwel zeker dat het zo zal gaan. Daar heb je helemaal geen verkiezingen voor nodig. Andere meer smaken zijn er namelijk eigenlijk niet. Niet echt tenminste. Nou, dus op die manier kun je nog wat toekomst voorspellen. En in internationale politiek of nog wel wat langere termijn. Maar daar houdt het mee op. Nou, dus. Hoe dat ook zij, we kennen uit de Bijbel de gedachte dat degene die boven de tijd staat, en ik ga er nou niet meer verder op in hoor, maar degene die boven de tijd staat, dat is de enige echte God. Er kan er maar één zijn. En die dus de tijd kan overzien en de toekomende dingen tevoren verkondigt. En dat is het aardige. Ja, nou verdwaal ik natuurlijk alweer, hè. Maar laat ik het toch maar even zeggen dan. Het eigenaardige is namelijk dat als men apologetiek bedrijft, dat is niet afgeleid van ap, maar. apologetiek. Apologetiek veronderstelt de verdediging van de waarheid, of van wat men voor waarheid houdt. Apologetiek is bijvoorbeeld ook, in christelijke kringen, is dat de verdediger van de christelijke godsdienst, zal ik maar zeggen. Dan verdedigt men de eigen kerk of richting of het eigen geloof, zo. Dus apologetiek. En het eigenaardige is dat kennelijk de mens dat wel doet. Iemand die wil zich verdedigen en zijn opvatting ook verdedigen. Maar hij doet dat altijd op filosofische wijze. Hij begint te redeneren. Van indien dit, dan dat, en zus, en zo. En dus moet er wel een God zijn. Er liep bij mij gisteren iemand over het erf. Daar hadden we het over de zon die net verdwenen was. En toen zei hij, ja, maar die is alleen maar achter het huis verdwenen. Want die blijft nog wel miljoenen jaren voordat die opgebrand is. En toen zei ik tegen de mensen die dat ook in bij mij in de tuin zaten. Sst, zo. En de man die dat zei, die schrok toen min of meer. En zegt, oh ja, daar hebben jullie natuurlijk een andere gedachte over. Enzovoorts, hè. Maar zo van, nee, maar die zon die brandt nog wel een poos. Hij zei ook, die is al miljoenen jaren geweest. De aarde bestaat ook al miljoenen jaren. Die blijft nog een poos enzovoorts. Maar toen zag hij mijn braamstruik. En toen zei hij, maar het is natuurlijk toch zo. Kijk, zo'n ding, dat kan natuurlijk niet maar zomaar vanzelf groeien. Hè? Hij wist niet eens dat een braamstruik was zonder doornen. Dat is helemaal zo gek. Yo, dat is eigenlijk een gunstige afwijking, zal ik maar zeggen. Hè? Maar niettemin, hij zei, dat kan natuurlijk niet zo groeien. Dan moet een god uit de macht achter zitten. Waarna ik de discussie maar besloot met te zeggen dat God het dus wel is voor de braamstruik en voor de planten, maar niet voor de mens, blijkbaar. Kijk, daar ga je dus redeneren, hè. Redeneren van de zon, die heeft nog energie genoeg. Die brandt nog wel miljoenen jaren voordat die opgebrand is, voordat die energie opgebruikt is enzovoorts. Kortom, daar heeft God niks mee te maken. En de mens verder ook niet. Maar ze praten over het onkruid wat in de tuin groeit. Daar moet toch wel een god achter zitten. Ik trek het nou wat erg negatief door. Maar een braamstruik is ook maar een doornstruik. En wordt in de Bijbel toch niet positief gezien, hè? Toch? Ja, dan goed. Gaan we maar niet verder op in dan. Hè? Maar daar zit dan wel de godheid achter. En achter de zon niet. En als je die, moet je het beeld eens doortrekken. De braamstruik is een beeld van de wet. Als hij doornen heeft tenminste. In ieder geval, hè. De doornstruik is een beeld van de wet. Daar kun je mee gekroond worden. Met doornen, hè. Dat is een bediening des doods dus. Daar wordt God bij genoemd. En als we het hebben over de zon der gerechtigheid. De zon, het licht der wereld. Zonder meer een type van de Heer zelf. Dan is die heeft niemand wat mee te maken. Dat is niet van God. Dat blijft zo vanzelf maar een beetje bestaan. Enzovoort. Nou, dat is nou menselijk redeneren. Daar kom je er dus niet mee. Kijk, als je praat over het bestaan van God en over de activiteit van God, dan kom je daar niet bij. Via menselijke filosofie, via menselijke redenering, dan neem je gewoon de Bijbel, dan heb je profetie. En is de vraag of die profetie ooit uitkomt. En of die profetie ooit uitgekomen is, of vervuld is wat daarin is aangekondigd. En dat is het enige echte, bovendien ook bijbelse, maar tegelijkertijd ook kinderlijk eenvoudige bewijs voor het bestaan en voor de werking van God. Dat is de enige goede manier van bedrijven van apologetiek. Een verdediging van de waarheid. Als je weet of er een God bestaat, dan kan het alleen via het woord. Via zijn woord. En niet via het onze. En daar zit in weer de hoogmoed van de mens. Hij bepaalt of er een God is uit de kracht van zijn eigen denken. Zijn kracht schiet tekort en hij concludeert, er is geen God. Nou, er is alleen een God van het onkruid, maar niet die, nou ja, goed, die het wereld het leven geeft. In wezen is het dwaas, ja. Ja. Ik heb de discussie met de man niet voortgezet, ik had er geen tijd meer, want ik moest hier naartoe. Gisteravond om 1:30 was dat, hè. Maar het is toch dwaze dingen. En inconsequente dingen. Nou, het enige echte bewijs voor het bestaan van een godheid zit hem in of die God gesproken heeft en of ook inderdaad gebeurt wat hij tevoren aankondigt. Dat maakt hem tot God. En dat is ook wat hier gevraagd wordt. Ook aan de heidenen wordt het gevraagd. Dat hebben we het dan nog wel over. Maar dat is hoofdstuk 43. Daar wordt dan gevraagd weer aan de heidenen. Van, laat ze maar spreken. Laat maar zeggen wat hun goden dan hebben aangekondigd. Wat hebben hun goden gezegd te zullen doen. En wat hebben ze inmiddels gedaan. Als er zoiets bestaat, ook onder de heidenen. Dan hebben die heidenen terecht hun vreemde goden gediend. Dan zijn ze daardoor gerechtvaardigd. Maar wat de heidense goden hebben aangekondigd is nooit vervuld. Never. En maar wat de God van Israël heeft aangekondigd is wel vervuld. Inclusief de negatieve dingen, want dat is natuurlijk het probleem dan van onze dagen, inclusief de negatieve dingen. Men vraagt waar is dan die God van Israël, want je zou niet zeggen dat Israël zo'n machtige God heeft. Als het dan al een volk is, te midden van de overige volken, wat juist het onderspit delft, wat een rare uitdrukking is, hè, maar goed. Maar als er dan al een volk is wat vervolgd wordt en waarvan je zegt dat het machteloos is, en waarvan de God verdwenen is in ieder geval, hè. Of die geen God heeft, dan zou je moeten noemen het volk Israël. Want voor het grootste deel van het volk is het inderdaad zoekgeraakt, verdwenen. Schijnt van de aardbodem te verdwenen te zijn. En voor een klein deel wat er van over is, waarvan zelfs de afstamming onzeker is. Ja, dat mag je niet hardop zeggen tegenwoordig, maar dat zeg ik dus nu even. Hè. En voor een klein deel waarvan zelfs de afstamming onzeker is, we hebben het over de Joden, bestaat het nog, maar het heeft 19 eeuwen lang in ieder geval geen eigen land gehad, geen eigen natie gehad, wel een soort van cultuur, maar dat is ook de buitenstaander die er tegenaan kijkt, omdat binnen het Jodendom net zeker zoveel verdeling is als, laten we zeggen, binnen het Christendom, of weet ik veel, hè. Dat is ook niet alles hetzelfde. En bovendien, een verhaal van de geschiedenis bedoel ik dus ook, van de uitroeiing van nota bene 6 miljoen Joden, enige tientallen jaren geleden, pleit toch niet voor het bestaan van een God van Israël. Dat niet. Maar het punt is nou juist dat als deze dingen in overeenstemming zijn met wat is aangekondigd van tevoren, dan pleiten ze meer dan wat ook voor het bestaan van die God. Nu in het negatieve. Ja, of het nou positief of negatief is, het is in ieder geval een argument, al is het dan in dit geval een negatief argument. Juist het feit dat dit volk als geen ander zo vervolgd geworden is en zo verdrukt geworden is, bewijst dat er iets bijzonders mee aan de hand is. De vraag is dan wat dan wel, en dan moet vastgesteld worden dat deze dingen hun overkomen zijn inderdaad in overeenstemming met wat de God van Israël tevoren had aangekondigd. Tot in detail. En daar steek ik geen waardeoordeel verder over uit. Ik heb geen waardeoordeel uitgesproken over de volk Israël als zodanig. Maar we stellen alleen vast dat de dingen die gebeuren, objectief, we stellen vast dat de dingen die gebeuren in overeenstemming zijn met wat God had aangekondigd. Namelijk dat hij zijn aangezicht zou verbergen voor dat volk wat hem niet op de goede wijze zou dienen. Waarna we altijd weer terechtkomen in het verhaal over het Jodendom als zodanig, de Joodse godsdienst bedoel ik, waarvan ik ook gisteravond hier nog heb staan te vertellen, dat wij het judaïsme voor het eerst in de Bijbel tegenkomen in de post-exilische profeten, Haggai, Zacharia, Malachi, omdat het judaïsme namelijk in de ballingschap ontstaan is en niet bij Mozes. Het is in de ballingschap ontstaan en het wordt door de Heer in het Oude Testament afgewezen. Als geheel. En zegt, uw offers heb ik niet gewild, en dat soort uitspraken, die staan er trouwens al eerder. Maar in Haggai, Zacharia, Malachi worden woorden van gelijke strekking gebruikt. Juist in verband met het godsdienstig systeem, wat dan voor het eerst in Kanaan gepraktiseerd wordt. Hetgeen ontstaan is in de ballingschap, dat is inderdaad juist. En wat in het land dan ineens verschijnt. En dan zegt de Heer, ja, maar zo is het niet, zo is het niet de bedoeling. U kent het verhaal toch, dat men tot de Heer komt en zegt, moeten wij nog vasten in de, wat was het, de vijfde maand of de zevende maand, in ieder geval, moeten wij nou nog vasten, nu we, want Israël hadden vasten uitgeroepen naar aanleiding van de val van Jeruzalem, in de dagen van Nebukadnezar, 587, hè. Israël vasten in meerdere maanden, want Jeruzalem was een paar maal gevallen, zal ik dan maar zeggen. Maar goed, doet er nou niet toe, maar men had dus vaste dagen uitgeroepen. Die vaste dagen die bestonden dus voor het eerst buiten het land, in de ballingschap. Toen kwam men uit de ballingschap terug, toen zou Jeruzalem herbouwd worden, zaten ze met het probleem, moeten we nou nog vasten of niet? Moeten we de val van Jeruzalem nou nog gedenken? Of moet het plaatsmaken voor een feest ter herinnering aan de herbouw van Jeruzalem? Dat vroegen ze aan de Heer en toen zei de Heer, weet ik veel. Nou, hij zei het iets uitgerekte. Hij zei, het is mijn vraag, ik heb toch niet gezegd dat je vasten moet. Moet je mij ook niet komen vragen of je er weer mee op mag houden? Die distancieert zich dus van en zegt, ja, dat is jullie verantwoordelijkheid. Dus je vindt dat je vasten moet, dan doe je dat maar. Maar ik heb niet gezegd dat het moest. En ik zeg ook niet dus dat je ermee moet ophouden, dat geen zeer consequente redenering is. En het staat er gewoon letterlijk zo. Dat weet ik zo niet uit het hoofd. Ja, dat vaste bedoel ik niet, want dat was toen nog niet aan de orde. Het gaat over het vaste ter herinnering aan de val van Jeruzalem. En in de dagen van Jesaja was dat Jeruzalem nog niet gevallen en dat vaste bestond toen nog niet. Dus ik heb het niet over een vaste uit Jesaja. Maar het is een heel consequente gedachte. De Heer zegt, het is jullie vaste, je ziet maar. En wat heeft men gedaan? Men is blijven vasten, men doet het vandaag nog. Ter herinnering aan de val van Jeruzalem in de dagen van zo'n 2.500 jaar geleden. Terwijl daarna Jeruzalem weer gevallen is, op gelijksoortige wijze. En dat is inmiddels zo'n 19 eeuwen geleden. Bijna 2000 jaar geleden. Dat heeft dus niks geholpen. Wat men toen heeft uitgevonden waarvan de Heer zich distancieert, bestaat nog. Niet dat het verkeerd is, maar het hoort niet, maakt niet deel uit van werkelijk Bijbelse wetten en instellingen. En daar gaat het maar om. Nou, verder zou je moeten lezen gewoon wat in die profeten daarover staat. Maar de Heer wijst het af. Bovendien, men zou moeten vertrouwen op wat de Heer zelf heeft aangekondigd. En het probleem is, en dat is altijd het probleem, wanneer men zichzelf een godsdienst maakt met de beste bedoelingen. Daar ben ik van overtuigd, hè. Ten onrechte soms, maar dat maakt me niet uit, hè. Maar daar wil ik dus helemaal niet over discussiëren. Ik wil direct aannemen dat mensen die dingen doen met de beste bedoelingen. Alle kerkgenootschappen die er bestaan zijn er ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Ja, van die mensen die ze gemaakt hebben. Dat geldt voor elk godsdienstensysteem. Dat het zal best met de beste bedoelingen zijn. Maar niettemin is het mensenwerk en daarom in strijd met wat de Heer gezegd heeft. En in de praktijk geldt altijd het principe dat waar de mens wat bouwt, daar staat God buiten. Dat begon in Babel. Nee, Genesis 10 of 11, wat is het? Genesis 11. 10? Nou goed, die twee hoofdstukken. De een is die verspreiding van de volkeren en de andere is de opsomming van de volkeren. Dus begon in Babel met het bouwen door de mens waar God buiten stond. En het eindigt ook wezenlijk met Babel. Maar dat is nog in de toekomst. Nou, het komt er dichtbij, hè. Maar het eindigt ook met Babel. Letterlijk zowel als overdrachtelijk natuurlijk. Want dat is ook een bouwwerk, een wereldrijk waar God buiten staat. En dat is daartussendoor ook altijd geweest. En er zijn vele dingen die de naam Babel gedragen hebben. Althans die met de naam Babel zijn aangeduid. En daar gaat het maar om. God staat daar buiten. En dat geldt niet alleen voor het Jodendom. Dat geldt voor het Christendom in minstens gelijke mate. Want het zogenaamde Christendom is minstens zo onbijbels. Minstens zo onbijbels, zei ik, als het Judaïsme. En in beide gevallen denk ik, maar daar mag ik niet hardop zeggen, geloof ik, wat ik denk, maar in beide gevallen denk ik dat als de Heer daar verschijnt en aan de deur klopt, dat hem niet wordt opengedaan. Van het ene was het in ieder geval zo, toen de Heer verscheen in het Judaïsme in zijn dagen, toen werd hem niet opengedaan. En in het christendom wordt hem ook niet opengedaan, want als je met de schrift komt, dan zegt men, doe die Bijbel maar weg, want wij filosoferen zelf wel. Maar dat heb ik net al verteld, hè. Dan krijgen we dus de eigenzinnige godsdienst, de eigendunkelijke, of hoe heet dat? Eigenwillige godsdienst heet dat. Men maakt zelf wel uit hoe men de Heer zal dienen. En de Heer zegt, nou, daarmee dien je me niet. Klaar uit. En het resultaat is verblinding, want het licht staat buiten. De luiken zijn gesloten. Goed. Nou, het wordt hoog tijd om terug te gaan naar het schriftgedeelte hier. Jesaja 42 dus. Waarna staat, vers 17, maar die zich op gesneden beelden verlaten, die daarop vertrouwen dus, op rusten. Verlaten is altijd laten en laten is rusten, hè. En dus vertrouwen. En die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. En het eigenaardige is dat het verhaal van het achterwaarts keren, dat is de verhaal wat gezegd wordt van Israël, notabene. Ik ben even op zoek. Naar, wat was het ook weer? Jesaja 28, geloof ik. Stond het daar ook niet? Ja. Jesaja 28. Vanaf vers 12 lees ik maar even. Tot dewelke hij gezegd heeft, dit is de rust, geeft de moeden rust en dit is de verkwikking, doch zij hebben niet willen horen, dan wel geloven, want dat is hetzelfde. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat heb je het hele verhaal, ze vallen achterwaarts. Hier wordt letterlijk gezegd over Israël levend onder de wet. En in plaats van vooruitgang is het dus achteruitgang. Zij vallen, maar niet naar de toekomst toe, maar naar het verleden. Of moet Deuteronomium aanhalen of zo, of Jesaja. Ze zullen terugkeren naar Egypte, hetgeen ook inderdaad gebeurd is. Onder andere dan. Of terugkeren naar Babel, hetgeen ook gebeurd is. Want u weet, Israël komt of uit Egypte, uit de dagen van Mozes natuurlijk, of uit Babel, uit de dagen van Abraham. Ze zijn daarna teruggekeerd, teruggebracht in ballingschap. Ze zijn gestruikeld, achterovergevallen, is de gedachte. Dat staat hier voor Israël levend onder de wet. Maar in Jesaja 42 staat het niet alleen van Israël, maar staat het in het algemeen van allen die op deze zelfgemaakte goden, want dat is de gedachte, vertrouwen. Die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Dat wil zeggen, het zal hun niet de beloofde toekomst brengen, integendeel. En dus zijn er twee mogelijkheden. Of men roept de Heer aan, of men vertrouwt op de gesneden beelden met alle consequenties van dien. Vandaar dat Israël hier wordt opgeroepen in de eerste plaats om tot geloof te komen, waarna hoofdstuk 43 verder gaat met te zeggen dat dat ook inderdaad zal gebeuren en dat de Heer Israël alsnog en zelfs uitgebreider dan ooit zal zegenen. En dat zijn ongetwijfeld dingen die nog nooit vervuld zijn. Kan niet, want je kunt in de hele geschiedenis van Israël niet een vervulling van die dingen vinden. Dat betekent dus dat het alsnog in de toekomst zal gebeuren. Ik kom er niet vanaf van die gedachte. Maar kijk. Wij geloven dus dat in het verleden de Messias verscheen. In Israël. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De situatie is nu 2000 jaar verder, ongeveer. En we zeggen, wat jammer dat zij de Messias niet hebben aangenomen, maar in de toekomst dan maar misschien. En de gedachte binnen het Jodendom dat men wacht op de Messias is natuurlijk niet zo gek. Dat is zelfs bijbels. Al noemen wij dat dan niet de komst van de Messias, maar gewoonlijk noemen wij dat dan de wederkomst van de Messias. Maar ik heb altijd dat benauwde gevoel, en soms letterlijk dat benauwde gevoel, van daar komt hij wel, maar wat dan? Je kunt wel zeggen, het is fijn dat men de Messias verwacht, maar toen hij in het verleden verwacht werd en toen hij en kwam, toen bliefde men hem niet. Op een minderheid na. Met andere woorden, in de toekomst gaat het dus inderdaad wel hetzelfde, weer hetzelfde. Je kunt zeggen, wat fijn dat men de Messias verwacht. Maar als die Messias niet verwacht aan hun verwachtingspatroon, of niet beantwoordt aan hun verwachtingspatroon, dan zal men hem ook dan niet aannemen. Zodat ook dan, en dan ben ik weer terug in Jesaja, zodat ook dan slechts een minderheid hem zal aanvaarden. En tot geloof zal komen. Want het blijft zo. Dat is altijd zo. Dat is voor iedereen altijd zo geweest. Als men zijn vertrouwen stelt op de Heer. Of onder welke naam hij zich dan ook maar bekend maakt. Als men zijn vertrouwen stelt op de Heer. Dan betekent dat meteen dat men zijn eigen gedachten, zijn eigen plannenmakerij, zijn eigen bouwsels moet loslaten. Als men zegt de Heer is mijn muur. Dan betekent dat je eigen muur naar stukken gaat. Of zo, hè? Dat men zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, dat betekent het inderdaad dat men de eigen zaligheid, de eigen verlossing of het eigen heil, of hoe dat dan maar heet, hoe je dat dan maar vertaalt, dat men dat moet vergeten. Het is of het een of het ander. Men moet dan maar kiezen tussen of voor of tegen. En dat is het probleem waar men altijd voor staat. Men maakt zelf een plan en daar wil men de Heer inpassen, Dat is een betrekkelijk natuurlijke gang van zaken, hoor. Maar het is onbijbels. Dus men moet niet zelf opbouwen, men moet luisteren naar de Heer. Dat is precies het verhaal van, of er een God bestaat, maken wij wel uit. Wij redeneren, wij filosoferen wel en komen dan wel tot de conclusie of die God bestaat of niet. Dan bouwt men zelf iets, daar moet God in passen. Die past er niet in. Bestaat niet dat hij daarin past. Als je zelf wat om je heen bouwt, dan is de enige die erin past, dan ben je zelf. Zie. Dus of een God bestaat hangt niet van ons af, maar het hangt van hem af. En dus geloof in de Heer wil inderdaad zeggen dat men zich aan hem overgeeft. En dan moet men een eigen verwachtingspatroon inderdaad loslaten. Dat is niet anders. En dat geldt voor iedereen. Of je dan een zogenaamde christen bent, of een jood, of een heiden, of een moslim, of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat maakt helemaal geen verschil. Dat zullen ze me niet in dank afnemen. Niemand van die luiters. Maar het is toch zo. Omdat het in wezen geen betekenis heeft. Gaat er niet om wat wij bouwen en of de Heer daar dan in past. Gaat erom of wat hij bouwt en of wij daarin passen. Wij bouwen niet een nieuwe schepping, hij doet dat. En de vraag is of wij in die nieuwe schepping een plaats hebben. En wij moeten daartoe geschikt gemaakt worden. En dat is wat hij doet uiteraard, niet wij. Enzovoort. Dus zwart-wit, maar in ieder geval is dat eenvoudig te begrijpen. Nou goed, vers 18. Hoort gij doven en schouwt aan gij blinden om te zien. Zodat je maar weer ziet dat de doven en blinden hier inderdaad kunnen zien en horen. Zodat ook hier in vers 18 de betekenis van doven en blinden is dat ze doof waren en blind waren. Nu zijn ze dat niet meer, nu worden ze onderwezen, nu kunnen ze namelijk horen en zien. Waarna de vraag is, maar wie zijn die doven en die blinden? En dat staat er dan mooi achter. Ik zou bijna zeggen op Joodse wijze wordt het antwoord gegeven in de vorm van een vraag. Hè? Ja. Wie is er blind als mijn knecht? Nee, die kennen het verschil niet tussen uitroeptekens en vraagtekens, dat weet je toch, hè? Goed. Wie is er blind als mijn knecht en doof gelijk mijn bode die ik zende? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? Waarbij ik u moet waarschuwen dat die knecht en die bode, die knecht des Heren, is uiteraard... Inderdaad, Israël. Ja, inderdaad, ja. Joden weten dat al lang. Christenen hebben daar wat meer moeite mee. Doordat ze te eenzijdig zijn voorgelicht. Maar zo is het, die knecht des Heren is in de eerste plaats Israël, waarvan gezegd wordt, het is de knecht, het is mijn bode... Daar wordt het Nieuwe Testament ook bevestigd. Hè? Wat is dan het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? En dan staat er vele, op alle manieren. Hè? Maar dit is wel het eerste, want al die vele dingen komen allemaal voort uit het ene, het eerste. Namelijk dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En als hen de woorden Gods zijn toebetrouwd, dan betekent dat niet dat God tot hen gesproken heeft, hoewel dat zo is. Maar dat betekent dat God zijn woord gegeven heeft. Hier is mijn woord, alsjeblieft, pak het maar aan. Ja, niet als exclusief bezit van het Jodendom, dat is het niet. Maar integendeel, als de schat waarover het Jodendom heeft te waken, waarover het volk Israël eigenlijk, moet ik zeggen, heeft te waken, anders dan denk je weer dat ik het over het Judaïsme heb, en dat is niet het geval. Maar het is aan Israël gegeven, die heeft dat te bewaken en te prediken. De roeping van Israël gaat gepaard met de uitspraak van de Heer dat het volk geroepen is als koninklijk priesterdom. Dan wel priesterlijk koninkrijk. De volgorde maakt niet zo geweldig veel uit. De gedachte is daarbij dat het inderdaad over de volken zal heersen, want het is koning. Het hele volk is dus koning. Maar de andere gedachte is dat het hele volk Israël ook priester is. En de taak van de priester, daar hebben we het ook wel eens over gehad, de taak van de priester is nog altijd in de eerste plaats het bekendmaken, het prediken, het uitleggen van het woord van God. En aangezien kennis macht is, is het dus niet zo gek dat priesterschap en koningschap inderdaad bij elkaar horen. De priesters werden geacht het recht voor te brengen, recht te spreken, enzovoorts. De koning ook, zodat die functies inderdaad bij elkaar komen op een of andere wijze. Het is wat moeilijk, maar daar ga ik me nou maar niet op in. Maar het komt op een of andere wijze bij elkaar. En de gedachte is dan, zoals ik het vaak heb horen uitdrukken, Israël is Gods zendingsvolk. Nou ja, in de zin van, daar is het toe geroepen. Dat is het niet geweest. Dat is het ook nu niet, uiteraard. Ik had één vers eerder nog moeten lezen in Jesaja 28, was duidelijk geweest. Is het ook nu niet, maar het zal het in de toekomst wel zijn. Het blijft zo dat hen de woorden God zijn toebetrouwd, maar het veronderstelt dat dat woord alleen gepredikt kan worden door degene die dat woord zelf kennen en geloven. Aanvaard hebben, niet alleen als wetenschappelijk gegeven, niet alleen een stuk literatuur, dan wel vaderlandse geschiedenis of hoe het dan maar heten mag, maar inderdaad als het woord van God. En dat is inderdaad wat Israël zou doen, waartoe het geroepen is, en wat ze in de toekomst dus ook inderdaad alsnog zal doen. Daarom heet het knecht. En meer speciaal knecht des Heren, of ook wel een bode. Een bode is namelijk een boodschapper. Ja. Het is heel leuk dat je een soort samenhang vindt, via Malachi is dat makkelijk aan te tonen, vind je een soort samenhang tussen de functie van Israël als zodanig en het woord voor engel. Want daar wordt een engel, een malach, dus een boodschapper, vertaalt men dat. En terecht, al is het niet de ene, dat is ook leuk, want daar gaan we even. Hè. Malach is eigenlijk ook een koning, maar dan wordt het ineens Melech om een of andere reden, maar het is hetzelfde. Het is een koning, maar als het als malach uitgesproken wordt of geïnterpreteerd wordt, is het een boodschapper, inderdaad, ja. Maar noemen ze een boodschapper? Dat is moeilijk, ja, Christus natuurlijk, is altijd goed, hè. Maar in Malachi noemen ze een boodschapper? Weet je niet, hè. Ja, dat is meteen, het is twee stappen verder, hè, Johannes de Doper. Levi. Er staat daar, Levi, mijn verbond met Levi enzovoort. Er wordt van alles over Levi gezegd, wij wisten daar niks van, omdat in de geschiedenis niet staat, maar dat is het ook niet. Maar de naam Levi wordt daar gebruikt ter aanduiding van het priesterschap in het algemeen, want de boodschapper, de Malach, Malachi is het eigenlijk, mijn engel, mijn boodschapper is namelijk onder andere mijn Levi, namelijk mijn priester. Zodat een malach is weliswaar een engel, maar dat kan heel goed een priester zijn. In ieder geval wordt de priester ook als malach aangeduid, zodat een priester inderdaad een bode, een boodschapper is. Waarna natuurlijk in hetzelfde boek Malachi vermeld wordt dat de uiteindelijke boodschapper, de uiteindelijke Levi, heet niet Levi, maar die heet... Nou ja, dat is de Messias, hè. Zo moet ik het zeggen, dat is de Messias. Ja, Johannes de Doper wordt ook naar verwezen, dat is bekend. En naar Elia wordt verwezen. Maar die waren kennelijk... Nou, Johannes de Doper in elk geval was priester vanwege zijn geboorte. Want zijn vader was dat en het schijnt erfelijk te zijn, hè? Goed, dus Johannes de Doper was inderdaad priester. En van Elia weten we dat niet zeker. Maar wij verdenken hem er dus wel van, hè? Op andere gronden, maar goed, men staat niet expliciet in de Bijbel. Maar dat doet er nou niet toe. Maar als over die engel die gezonder zal worden gesproken wordt in Malachi, heel interessant, dan wordt daarbij gedacht aan Levi, zijn naam wordt uitdrukkelijk genoemd. Hoewel die al geweest was, hè, want daarachter wordt gedacht aan de Messias. Maar laat ik het verhaal afmaken, wordt gedacht aan Levi, er wordt gedacht aan Johannes de Doper, er wordt gedacht aan Elia, maar er wordt uiteindelijk gedacht aan... Aan de Messias, ja. Want daar komen al die lijnen terecht, hè. En de anderen zijn voorlopers dan wel typen van de Messias. Levi is dat, Johannes de Doper is dat, Elia is dat. Niet alleen typen, maar zelfs voorloper. En eigenlijk, maar dat is om het nog moeilijker te maken, zal ik het nog eens moeilijker maken. Eigenlijk, als we praten over de voorlopers, dan is Jezus van Nazareth... Ook de voorloper van Christus. Maar dit is een moeilijke. Daar heb ik een schoolbord bij nodig eigenlijk om dat goed weer te geven. He? Maar ik heb het al eens uitgelegd. He? Zal ik het eens wiskundig vertellen? Johannes de Doper verhoudt zich tot Jezus van Nazareth. Als Jezus van Nazareth tot de Messias. He? Want Johannes de Doper is de voorloper van Jezus. Maar ik heb vroeger echt nooit begrepen waarom dat zo nodig moest. Maar mag je ook over nadenken. Dus waarom moest de Heer Jezus een voorloper hebben? Wat was dat voor nodig? Nee, dat was ook niet nodig. Het had een profetische betekenis. Want Johannes de Doper, als voorloper van Jezus, Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus zelf, die een voorloper is van de Christus. Dus zoals Johannes de voorloper is van Jezus, zo is Jezus de voorloper van Christus, waarbij we onder de Christus verstaan uiteraard degene die uit de dood is opgestaan. En zo komen we bij onze tegenwoordige bedeling terecht. De Christus is dus gekomen. Of, dat kan natuurlijk ook, of we verstaan onder Christus degene die in heerlijkheid geopenbaard wordt aan de wereld. Maar dan hebben we het over zijn wederkomst en dan komen we in de volgende bedeling terecht, namelijk in de openbaring van het koninkrijk. Maar dan is inderdaad de eerste komst van Christus, zoals we dat dan noemen, hè, is inderdaad ter wegbereiding van zijn wederkomst. Oftewel, de termen die ik nu gebruik, die zijn eigenlijk niet adequaat om dit weer te geven. Ik moet zeggen, de komst van de Heer in vernedering, zijn ter wegbereiding van zijn heerlijkheid. Want waarom liet hij zich vernederen? Om verhoogd te worden. Oftewel, waarom leed hij? Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zodat inderdaad zijn eerste komst, en we kijken terug, hè, zodat zijn eerste komst was ter voorbereiding van zijn wederkomst, waarna we vervolgens moeten zeggen dat dat begrip wederkomst zowel kan toegepast worden op zijn opstanding uit de dood als op zijn komst in heerlijkheid aan Israël in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar dat maakt het wat lastig. Wij zeggen, ja, maar voor de meeste van u mag ik het wel wat moeilijker maken. Wij spreken over de eerste komst en de wederkomst van Christus. Men kan ook spreken, daarentegen, meer in overeenstemming met de Oud-Testamentische profetie, over de komst van Christus die onderbroken wordt. En dan zeggen we, nou zouden we moeten spreken over het eerste deel van zijn komst en het vervolg daarop. Er is een onderbreking, een breuk, peres, weet je wel, de bekende breuk. De onderbreking, de verborgenheid. Hè? En de Heer zal in zijn toekomst, als hij wederkomt, een afgebroken zaak doen en dat soort dingen meer. Dat verhaal is dat. En dan splitsen wij dat zo op. Maar het is nog iets moeilijker, want eigenlijk is het zo dat zijn zogenaamde wederkomst onderbroken is. Want de scheiding ligt niet, de breuk ligt niet exact tussen het lijden en zijn heerlijkheid. Maar de breuk ligt in zijn heerlijkheid. Want de verheerlijking van Christus is namelijk al begonnen. Sterker nog, officieel moet ik zeggen, is al tot stand gekomen. Bij zijn opstanding in hemelvaart dus. En toen kwam de onderbreking, zodat de onderbreking niet ligt tussen zijn lijden en zijn heerlijkheid. Dat is namelijk iets te grof geredeneerd. Dat kan wel, je mag wel afronden. De Bijbel zelf doet het ook hoor. Peter redeneert er zo over, hè. Maar meer nauwkeurig ligt de onderbreking tussen het moment dat hij zijn heerlijkheid ontving en de tijd waarin zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. En als je dat zo scherp even niet ziet, dan geef je dus voet aan die lering die zegt dat Christus nog lijdt en nog steeds niet verheerlijkt is. En als je daaraan begint, dat lijkt niet zo gevaarlijk, maar het is zeer gevaarlijk. Want dan hebben wij geen verheerlijkte Heer. Dan hebben wij niemand die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dan hebben wij geen hoge priester en al die dingen meer. Kortom, dan zijn we niet eens zalig. Dan heeft men, precies, dan heeft men een dode Heer en dan is het zogenaamde avondmaal de herinnering aan zijn lijden en sterven, want verder is men niet gekomen. Dat komt er allemaal uit voort. Ja, die term die kan ik zo moeilijk in publiek gebruiken. Want ik weet wel wat jij bedoelt. Maar je geeft er een zeer, zeer specifieke betekenis aan die velen waarschijnlijk niet eens kennen. En die ik ook liever niet gekend had. Dus heb ik het vraag mee beantwoord dus al. Want men redeneert inderdaad over het kruis van Christus. Alsof dat zou spreken over het tegenwoordige lijden van de Christus. Maar dat kan niet, want Christus lijdt niet.
Maar ik vraag het even juist heel even, omdat
Ja, dat is een term die ontstaat uit het niet kunnen lezen van gewoon Nederlands, laat staan de grondtekst. Daar wil ik het dan nog niet eens over hebben. Ik zeg het nu wat cru, maar hoe moet ik het anders zeggen? Duidelijk genoeg. Hè? Het kruis van Christus betekent gewoon het lijden van hem die nu de Christus is, maar die nu niet meer lijdt. Hè? Als we het hebben over de gevangenschap van Jozef. Ik doe me wat, hè.